Good morning.
Goedemorgen.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. I am grateful to see some of you here today.
Ik ben dankbaar dat ik een aantal van jullie hier kan zien vandaag.
There was a gentleman that came to see me yesterday.
Er kwam gisteren een meneer naar mij toe.
As my wife was finishing the two-day conference.
Terwijl mijn vrouw de twee dagen conferentie afsloot.
And he told me I won't be here today. I'm going to go to Katwijk where your wife is talking.
En hij zei tegen mij: ik zal hier morgen niet zijn, want ik ga naar Katwijk waar uw vrouw zal spreken.
So I felt very secure and welcome.
Dus ik voelde mij al op voorhand heel veilig en welkom.
But I bless her and I release him to go.
Maar ik zegen haar en ik laat haar ook los om te gaan.
But truly we want to pray that God's shalom will be your portion this week.
Maar wij bidden echt dat God's shalom jullie deel zal zijn deze week.
And so I want to spend a little time and talk about something called David's sukkah.
En ik wil een beetje tijd besteden en over iets praten wat heet de tent van David.
And the restoration of David's sukkah.
En het herstel van de tent van David.
And I want to connect for you the reconciliation between David's sukkah and one new man.
En ik wil met jullie spreken over de verzoening tussen de nieuwe tent van David en de nieuwe mens.
And I want to challenge you in the week or two that lies before we get to Passover.
En ik wil jullie uitdagen in de twee weken die voor ons liggen voordat Pesach begint.
That you will really focus.
Dat jullie echt zullen concentreren.
On the message and the understanding of Passover.
Op de boodschap en het begrip van Pesach.
So that when you get there, that you are fully restored.
Zodat wanneer je daar aankomt, dat je volledig hersteld zal zijn.
And you're ready to reveal to everyone around you the picture of one new man.
En dat je dan klaar bent om aan iedereen om je heen te laten zien het beeld van die ene nieuwe mens.
I only like to talk with examples from Israel.
En ik vind het eigenlijk alleen maar fijn om te spreken met voorbeelden uit Israël.
So you will excuse me if I take you back to the land of God.
Dus vergeef me als ik jullie terugneem naar het land van God.
I don't know if you remember the story when Moses left Egypt.
Ik weet niet of jullie nog herinneren het verhaal dat toen Mozes Egypte verliet.
And he went into the wilderness.
En hij ging de wildernis in.
It's a few days and then God says to him we're going to build a tabernacle.
Het zijn nog een paar dagen en dan zegt God tegen hem we gaan een tabernakel bouwen.
And then he tells Moses but you need certain ingredients to make the incense.
En dan zegt hij tegen Mozes maar je hebt bepaalde ingrediënten nodig om het wierook te gaan maken.
And the anointing oil.
En het zalvingsolie.
Now I wonder if you ever thought about it, but Moses must have looked around in astonishment.
Ik weet niet of je er ooit aan gedacht hebt, maar Mozes moet echt die verbazing om zich heen gekeken hebben.
Because he's in the wilderness.
Want hij zit midden in de wildernis.
There's nothing growing there.
En er groeit daar helemaal niets.
If you've ever walked around there, you will know that this must have been quite a revelation for him.
En als je daar ooit hebt rondgelopen, dan moet je weten dat dit best wel een openbaring voor hem geweest moet zijn.
You see, the products that God defines for him all come from India and the top part of Africa.
Weet je, want de producten die God allemaal aanwijst, die komen allemaal uit India of Afrika.
And so some people must make it their life's job to go and fetch these things and bring them to the
dus
tabernacle.
Dus het is echt een levenstaak voor sommige mensen om die spullen daar vandaan te halen, om ze bij elkaar te brengen, om het voor God te maken.
And this journey that they went on was called the incense trail.
Dus deze reis die ze daarvoor gingen maken, dat heette ook de wierookroute.
And you can follow it today, and I've been there, and I walked a part of the journey.
En je kunt het vandaag de dag ook volgen. Ik ben er ook geweest, en ik heb een onderdeel van die reis gewandeld.
And you start at Beersheba.
En dan start je bij Beersheba.
And you walk back to a place called Mamshit, M-A-M-S-H-I-T.
En dan loop je terug naar een plaats die zo heet.
Near where the atomic reactor is today.
Waar de atomische reactor vandaag de dag is.
And then you walk a little further, and you get to a place called Avdad.
En dan loop je nog een stukje verder, kom je bij een plaats die heet Avdad.
And then you drop into the crater at Ramon.
En dan ga je naar beneden in de krater bij Ramon.
And you find another little place.
En dan vind je nog een ander klein plaatsje.
And then suddenly the trail disappears.
En ineens verdwijnt het pad volledig.
And we don't know how they got from this little fort.
En we hebben geen idee hoe ze vanaf deze kleine plek
all
kwamen.
The way to Petra.
Helemaal naar Petra.
But you see, there's an old gentleman in Israel. He's now 86 years old.
En weet je, er is een oude meneer in Israël en hij is nu 61 jaar oud.
And this journey has been his last mission.
En deze reis is eigenlijk de missie van zijn
and
leven
he's
geweest.
Tried many times to find the path.
En hij heeft vele keren geprobeerd om dat pad te achterhalen.
But you see, sometimes you need this new generation.
Maar weet je, soms heb je gewoon behoefte aan de nieuwe generatie.
These young people that can't seem to do anything without a computer.
Want deze jonge mensen die vandaag de dag niet schijnen te kunnen zonder een computer en een iPhone.
And all these magic things.
En al die magische dingen eromheen.
And so there are two young men there in Israel.
Dus er zijn daar twee jonge mannen in Israël.
And they start playing with these things, with the satellites and with the iPads and what have you.
Ze beginnen met deze instrumentjes te spelen met de satellieten en de iPads en wat ze allemaal niet hebben.
And they draw another path on the map.
En zij trekken een heel ander pad op de kaart.
And they go back to this old gentleman and they tell him that they think this is where the path is.
Dus ze gaan terug naar die oude man en ze zeggen dat zij denken dat dit de pad is.
Takes him 2 years to get permission from the IDF because it's a military zone.
En het duurt 2 jaar voordat hij toestemming krijgt van de IDF, want het is een militaire
zone. A little while ago, about 9 months ago.
En ongeveer 9 maanden geleden.
This old gentleman with a couple of guides and 2 camels.
Dus deze oude man met een paar kerels en 2 kamelen.
Leaves Petra.
Gaat verlaat Petra.
And he starts walking on this journey.
En hij begint te lopen op deze weg.
And strangely enough,
en gek genoeg,
every kilometer,
elke kilometer,
there's a stone on the side of the road marked.
Is er een steen die gemarkeerd is aan de zijkant
with
van de weg?
With a sign and a symbol which leads him all the way.
En met een teken en een symbool die hem de hele weg verder leidt.
Lovely story.
Het is een prachtig verhaal, vind je niet?
What's most important?
Maar wat het allerbelangrijkste is.
It's a story of restoration.
Is het verhaal van het herstel.
You understand something that was lost.
Weet je iets dat verloren was?
Something that's gone away long ago.
Iets dat lang geleden verdwenen is.
Is brought back again.
Wordt nu teruggebracht.
And this is the story that we want to speak about today. And it starts off with David's tabernacle.
En dat is het verhaal dat ik vandaag over wil spreken. En het begint met de tent van David.
And David is this interesting gentleman that does things differently.
En David is deze interessante man die alle dingen anders doet.
And so in Amos 9 verse 11 we find this verse.
Dus in Amos 9 vers 11 staat dit vers.
And this is prophetically talking into the future.
En dit spreekt profetisch de toekomst in.
It says when that day comes I will raise up the fallen sukkah of David.
Hij zegt er staat wanneer die dag komt dan zal ik oprichten de gevallen tent van David.
I will close up the holes and rebuild the wall.
En ik zal de bressen die zal ik dichtmaken en ik zal de muren herbouwen.
And in Acts 15 verse 16.
En in Handelingen 15 vers 16.
We find this verse.
Daar vinden we deze vers.
After this, this is Yeshua, the Messiah talking. After this I will return.
Dat is de Yeshua, de Messias die hier spreekt, die zegt na dit zal ik terugkeren.
I will rebuild the fallen tent of David.
En ik zal de gevallen tent van David herbouwen.
I will rebuild its ruins. I will restore it.
Ik zal het herbouwen, ik zal het herstellen.
And then it goes on to say something interesting.
En dan zegt hij nog iets interessants.
It says so that the rest of mankind.
Zodat de rest van de mensheid.
May seek the Lord.
De Heer mag gaan zoeken.
And the goyim.
En dat de heidenen.
In other words, those who are not Jewish.
Zij, dus met andere woorden, zij die niet Joods zijn.
Will come there and be called upon my name.
Zullen hier komen en mijn naam aanroepen.
So what do we have? We have this picture of a tabernacle in the Old Testament.
Dus wat hebben we? We hebben dat beeld van het tabernakel in het Oude Testament.
And we have this promise that this fallen sukkah of David.
En we hebben deze belofte dat deze gevallen tent, vervallen tent van David.
Is pointing to a prophetic declaration.
Uitwijst naar een profetische verklaring.
That one day one new man will arise.
Dat op een dag zal er één nieuwe mens opstaan.
So we have to ask ourselves what was David's tabernacle.
Dus we moeten onszelf eerst afvragen wat was Davids tabernakel?
He becomes the king in Hebron.
Hij wordt de koning in Hebron.
For 7 years.
Voor 7 jaar.
Before he moved to Jerusalem.
Voordat hij naar Jeruzalem verhuisde.
And David for whatever he does has this heart to restore the tabernacle.
En wat David ook doet, hij heeft echt het hartsverlangen om de tabernakel te herstellen.
And he wants to see the tabernacle in God's chosen city Jerusalem.
En hij wil de tabernakel opgericht zien in Gods gekozen stad Jeruzalem.
He understands that the tabernacle is a picture of the Garden of Eden.
En hij begrijpt dat tabernakel een teken is, een beeld van het Hof van Eden.
Complete restoration and intimacy with God.
Van complete herstel en intimiteit met God.
But when we read it, we tend to read those passages quickly.
Maar wanneer we dat lezen, hebben we neiging om deze gedeeltes heel snel te lezen.
And we read that David goes and fetches it and he brings it to Jerusalem.
En dan lezen wij dat David op weg gaat en hij pakt het en hij plaatst het dan in Jeruzalem.
And we tend to think that everything that was here.
En wij hebben zo de indruk dat alles wat hier was,
is now in Jerusalem.
Nu ineens daar in Jeruzalem is.
But that is not true.
Maar zo is het niet.
What we find is that David leaves most of the tabernacle in a place called Gibeon.
En wat wij lezen is dat David meestal het grootste gedeelte van het tabernakel achterlaat in een plaats die Gibeon heet.
The tent.
De tent.
The showbread. The menorah.
De toonbroden, de menorah.
The altar of incense.
En het wierookaltaar.
The priests.
En
the
priesters.
Priests are all left behind.
Die zijn allemaal achtergelaten.
David only takes the ark.
David neemt alleen de ark mee.
And the mercy seat.
En de genadetroon.
And he puts it in a tent in Jerusalem.
En dat plaatst hij in een tent in Jeruzalem.
Now isn't that strange?
Nou is dat niet vreemd?
For years we have the one part of the tabernacle in Gibeon.
Dus voor jaren staat één gedeelte van het tabernakel in Gibeon.
And we have the ark in Jerusalem.
En de ark in Jeruzalem.
So when God says to us he wants to restore the tabernacle of David.
Dus wanneer God tegen ons zegt dat hij wil herstellen de tabernakel van David.
What is he talking about?
Waar heeft hij het dan over?
Does he only want us to experience the ark and the intimacy of the ark?
Wil hij alleen dat wij de ark gaan ervaren en de intimiteit van
or
de ark?
Or is he looking for these two pieces to come together in something which is beautiful and unique?
Of ziet hij er naar uit dat deze twee gedeelten samenkomen, iets wat prachtig en uniek is?
And so when David takes this ark to Jerusalem.
Dus wanneer David deze ark neemt naar Jeruzalem.
He causes us to understand something very important.
Dan maakt hij dat wij iets heel belangrijks gaan begrijpen.
What he leaves behind in Gibeon.
Wat hij achterlaat in Gibeon.
Are the actions that you and I will do on a daily basis to come nearer to God.
Dat zijn de activiteiten die jij en ik zullen doen op een dagelijkse basis om nader te komen tot God.
It's the actions of men that approach God.
Dat zijn de activiteiten van de mens die zich die naderen tot God.
It's a place where you deal with sin.
Dat is de plek waar je afrekent met zonde.
It's a place where you deal with generational curses.
En de plek waar je afrekent met al de vloeken over generaties heen.
It's the place where you deal with hurts and wounds.
En dat is de plek waar je afrekent met al de wonden en alle pijn.
In tabernacle language we say it's the place where you move from unclean to clean.
In tabernakeltaal kun je zeggen dat wij gaan verhuizen van de plek van onreinheid naar reinheid.
You see, Jesus, Yeshua has died for us.
Weet je, Yeshua, hij is voor ons gestorven.
He's given us the Holy Spirit so that we can be empowered to react.
En hij heeft ons de Heilige Geest gegeven zodat wij in staat zijn bekrachtigd om te reageren.
But he calls us. It's man's actions. We have to choose to become from unclean.
Maar hij roept ons en wij moeten er een keuze van maken om te gaan van onrein naar rein, om daarheen te gaan.
And so it's a powerful difference because what does he have in Jerusalem?
Dus het is een heel krachtig verschil, want wat heeft hij in Jeruzalem?
He has the mercy seat, the ark and the covenant stones.
Daar heeft hij de genadetroon, de ark en de verbondsstenen.
And we look at these things, we see these things are the Garden of Eden, intimacy, closeness. Coming to hear God.
En we kijken daarnaar. We zien dat dat de Hof van Eden is. Het is de Hof van Eden, de intimiteit, het naderen tot God.
What are those things called in the Bible?
En hoe worden die dingen genoemd in de Bijbel?
Holy.
Heilig.
It's a place where when I've gone from unclean to clean.
Het is de plek van waar ik ben gekomen van onrein naar rein.
Then what I am here, if I'm clean, I'm called common. Or unholy.
En terwijl ik dan hier sta, als ik schoon ben, word ik gewoon of onheilig genoemd.
And when I dedicate myself, when I separate myself, when I set myself apart.
Maar als ik mezelf toewijd, als ik mezelf apart zet.
So when I take something that's common and unholy.
Dus wanneer ik iets neem dat heel gewoon en onheilig is.
And I declare to God that there is nothing in me.
En ik verklaar tegen God dat er niets in mij is.
Which is the old man, the ego.
Wat nog het oude mens is, de ego.
And I'm fully listening to God and the Holy Spirit.
En ik luister volledig naar God en de Heilige Geest.
Then I call myself holy.
Dan noem ik mijzelf heilig.
See, and Paul tells us that this is the one place where you and I struggle the most.
En Paulus vertelt ons ook, dit is die ene plek waar jij en ik het meeste worstelen.
Because you see the old man.
Want zie je, de oude mens.
And the ego, they stand up very quickly.
En die ego, die gaan heel snel rechtop staan.
All I have to do is walk out here in a hurry, and one of you are in my way, and I bump you over.
Ik hoef alleen maar heel snel hier weg te lopen. Iemand staat mij in de weg, en ik bots er tegenaan.
And the rest of you will see whether the old man is in me.
En dan zal de rest van jullie zien wel of de oude mens in mij actief is.
And the old man is in the person that I pushed over.
En of die oude mens ook is in die persoon die ik omver duwde.
That's probably a very simple example.
Nou, dat is nog maar een heel simpel voorbeeld.
If I take you outside and we go driving in the street.
Maar als ik met jullie naar buiten ga, een stukje rijden in de straat.
And being a foreigner here to the Netherlands.
En omdat ik een buitenlander ben hier in Nederland.
I turn into the wrong side of the road.
Dan ga ik aan de verkeerde kant van de straat rijden.
I will see if there is much of the old man.
En dan zal ik wel gauw zien of er nog veel van de oude mens is.
In those of you who are following me.
In degene die mij volgen.
It's not something peculiar to Holland. If you have to go for a drive in Jerusalem.
Het is niet heel speciaal alleen voor Nederland. Het geldt ook wanneer je in Jeruzalem wil rijden.
You'll see them reaching out the car.
En dan zie je al dat ze de hand uit de auto steken, heel boos.
And you'll know the old man is very strong there.
Oh, dan zie je dat de oude mens heel sterk aanwezig is.
So it's important. God showing us there's a part which is clean and unclean.
Dus God laat ons echt zien, er is een deel dat is onrein.
And showing us a part where he's talking about holiness, about dealing with the old man.
Gedeelte waarvan hij zegt dat is heilig en daar gaan we afrekenen met de oude mens.
So let's connect the Old Testament with the New Testament.
Dan laten we een verbinding maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
So Yeshua tells us in Acts 16.
Dus in Handelingen 16 vertelt Yeshua ons
that he will be rebuilding the tabernacle of David.
Dat hij de tabernakel van David zal herbouwen.
And we read it like this. It says, after this I will return.
En daar staat dan ook weer lezen, hierna zal ik
and
terugkeren.
I will rebuild the fallen tent of David.
En ik zal de gevallen tent van David oprichten.
So that all the goyim can be called by my name.
Zodat alle heidenen door mijn naam geroepen kunnen worden.
In Ephesians, Paul teaches us this.
In Efeziërs leert Paul ons het volgende.
He says, "You and I are no longer strangers."
Hij zegt, jij en ik, wij zijn niet langer vreemdelingen.
We're no longer foreigners.
We zijn niet langer buitenlanders.
He says, "We are fellow citizens."
Wij zijn medeburgers.
With God's people and members of His tribe.
Met Gods mensen, met Gods volk en ook een onderdeel van zijn stam.
But he says
volk.
There's a reason for this fellow citizenship.
Maar hij zegt er is een reden voor deze medeburgerschap.
Because we're in union with Him.
Omdat wij in eenheid met Hem.
We are being built together.
Worden wij gebouwd samen als één.
Into a spiritual dwelling place for God.
Tot een geestelijke verblijfplaats voor God.
I wonder if you've thought about that for a moment.
Ik vraag me af of je daar ook eens een moment over nagedacht hebt.
Let me take you to another verse which is equally important. It's 1 Peter 2.
Ik breng je naar een ander gedeelte wat even belangrijk is, dat is 1 Petrus 2.
Verse 4 and 5.
Versen 4 en 5.
It says as you come to him the living stone.
En daar staat wanneer je tot hem komt, de levende steen.
Rejected by people but chosen by God.
Verworpen door mensen maar uitgekozen door God.
And then it carries on. You yourself as living stones.
Dus gaat het door. Jij ook zelf als levende steen
are being built into a spiritual house.
Wordt gebouwd in een geestelijk huis.
To be a kohen, to be a priest.
Om een priester te worden.
Isn't this stunning?
Nou, is dit niet verbazingwekkend?
In the Old Testament we had the Levites were priests.
In het Oude Testament hadden we dat alleen de Levieten priesters waren.
And as tribesmen we had to stand afar and watch.
En we hebben heel, als stam hebben wij ver weg moeten staan en alleen maar toekijken.
But in the restoration of this tabernacle,
maar in het herstel van deze tabernakel.
God says we're not only tribesmen, we're not only fellow citizens.
Dan zegt God, je bent niet alleen maar een lid van een stam en een medeburger in de stad.
But we're also priests.
Maar je bent ook priester.
And living stones.
En levende steen.
But this is the concerning part for us.
Maar dit is het zorgwekkende deel voor ons.
You see, if every one of you are living stones.
Want zie je, als ieder van jullie een levende steen is.
Then if I follow this passage carefully.
Dus als ik dit gedeelte heel goed nauwkeurig volg.
I understand that we're a spiritual building.
Dan begrijp ik hieruit dat wij samen een geestelijk gebouw zijn.
But now I have to ask myself.
Maar nu moet ik mezelf afvragen.
How clean am I?
Hoe schoon ben ik eigenlijk wel niet?
How holy am I?
Hoe heilig ben ik wel niet?
You see. If we join together,
kijk, want als wij samen komen,
and we start to form this house,
en wij beginnen dit huis te vormen,
then the reality is God says as soon as the house is built,
dan is de realiteit dat God zegt zodra dit huis gebouwd
his
is,
fire comes,
komt zijn vuur,
and he destroys everything which is impure and unholy,
en hij vernietigt alles wat niet puur is en niet heilig.
And so while this is a vision for us that we want to achieve,
en terwijl dit een visie is voor ons dat wij dit willen bereiken,
we have to ask ourselves how serious are we with God?
Dan moeten wij gewoon onszelf afvragen hoe serieus zijn we eigenlijk wel niet met God?
How much of the old man?
Hoeveel van de oude mens
is still running in your life?
Heerst nog steeds in jouw leven?
You see, because the old man says me, I.
Want weet je, de oude mens zegt mij, ik.
It seldom says you.
Het zegt heel weinig, zelden jij.
It's a natural reaction. It comes naturally to us.
Het is gewoon een natuurlijke reactie. Het is heel vanzelfsprekend voor ons.
But the I in me.
Maar het ik en het mij.
Takes me to ego and the old man.
Het brengt mij terug naar het ego en de oude mens.
And it takes me to my desires.
En het gaat er terug naar mijn
wants,
verlangens, mijn wensen.
My,
alles
my,
van mij,
my.
Mijn, mij.
And when my is in control,
en wanneer het mij, het ik, achter het stuur zit.
And bigger than the Holy Spirit in me,
en zelfs groter aanwezig dan de Heilige Geest in
then
mij.
A great deal of impurity exists.
Dan bestaat er een heel groot deel van onreinheid.
And so suddenly I have to say, maybe I shouldn't join.
Dus misschien komt er nu een moment dat ik ineens moet zeggen, wie weet moet ik mij daar niet bijvoegen.
Maybe there's a little bit of time needed for me to reconcile.
Misschien heb ik eerst even wat tijd nodig om met dingen in het reine te komen.
You see, the power of God flows.
Weet je, want de kracht van God
when
vloeit.
We truly are living stones matched together.
Als wij echte levende stenen zijn die samengeklonken zijn.
And so while I'm saying it might be serious.
Dus terwijl ik dit zeg, het zou serieus kunnen zijn.
But what I also have to tell you.
Maar wat ik je ook echt moet zeggen.
That it's a goal that we have to achieve.
Dit is echt een doel wat wij moeten bereiken.
Because the image of the tabernacle is one of the most critical elements of God's end-time ministry.
Want weet je, het beeld van de tabernakel is een van de meest kritieke beeld van Gods eindtijdbediening.
So in preparing to restore the tabernacle, a living stone.
Dus in het voorbereiden van de tabernakel die opgebouwd is uit levende stenen.
To be the one new man.
Om die ene nieuwe mens te kunnen worden.
To be joined into the olive tree, to be fully grafted in.
En om volledig geënt te worden in die olijfboom.
I have to start to understand what my role is as a living stone.
Moet ik gaan beginnen te begrijpen wat is nu mijn rol als levende steen?
So David wanted to build this tabernacle with all of his heart.
Dus met heel zijn hart wilde David even deze tabernakel bouwen.
But he wanted to build it out of physical stone.
Maar hij wilde het uit de fysieke stenen bouwen.
And Yeshua knew, without a doubt, it had to be living stone.
En Yeshua wist zonder enige twijfel dat het van levende stenen gebouwd moest worden.
The principle I teach you is 1 Corinthians 15 verses 45 and onwards.
Dus 1 Corinthians 15 en verderop, daar ga ik u, dat is het principe wat ik nu aan jullie aan het leren ben.
We need a physical tabernacle.
Ja, wij hebben een fysieke tabernakel nodig.
With stones.
Met stenen.
And mortar.
En met cement.
So that we can see it and understand it.
Zodat wij het kunnen zien en ook begrijpen.
And when we see it and understand
it. En als wij het zien en begrijpen.
We can build a spiritual tabernacle.
Dan pas kunnen wij ook de geestelijke tabernakel gaan bouwen.
So the spiritual tabernacle only exists today.
Dus vandaag de dag bestaat die geestelijke tabernakel alleen.
If you and I walk,
als jij en ik wandelen,
in integrity,
in integriteit,
in a society outside there,
in een maatschappij daarbuiten,
that sees that I not only talk these things,
die ziet dat ik niet alleen maar babbel,
but that I walk and live them,
maar dat ik het ook zo bewandel en dat ik het uitleef.
So Yeshua tells us he's going to restore this tabernacle.
Dus Yeshua zegt, hij gaat deze tabernakel gaat hij herstellen.
What is he saying he's going to restore?
Nou, wat zegt hij nou dat hij gaat herstellen?
If we go back to the old covenant, to the covenant made with Abraham, Isaac and Jacob.
Als wij teruggaan naar het oude verbond, dat is gemaakt met Abraham, Isaac en Jacob.
God tells Abraham.
Dan vertelt God aan Abraham.
Through this covenant.
Door dit verbond.
All nations will be blessed.
Zullen alle naties gezegend worden.
And yet what we find is immediately after that.
En toch wat we zien is dat direct daarna.
It's only one nation.
Is er maar één natie.
It's only the Jewish people that get selected.
Het is alleen maar het Joodse volk dat geselecteerd
wordt.
The children
of Abraham, Isaac and Jacob.
En zeker dat van Abraham, Isaac en Jacob.
But the blessing in Genesis 12 verses 2 and 3 says.
Maar de zegen in Genesis 12 versen 2 en 3 die zegt.
By you.
Door jou.
All the families of the earth will bless.
Zullen alle families van de hele aarde gezegend worden.
So when Yeshua comes, he does two things.
Dus wanneer Yeshua komt, doet hij twee dingen.
The first thing he comes to call back Israel to the covenant.
Het eerste wat hij doet is dat hij Israël terugroept naar het verbond.
He comes to challenge the thinking that they're doing.
Hij gaat het uitdenken wat zij doen, uitdagen.
He comes to challenge the traditions that they follow.
Hij gaat hun tradities uitdagen die ze volgen.
And the second thing he does, he comes to open the doors for the Gentiles.
En het tweede wat hij doet is hij gaat de deuren openen voor de heidenen.
And so you and I through adoption through the blood and the work of Yeshua Messiah.
Dus jij en ik door adoptie door het bloed van Yeshua de Messias.
Can make the statement with absolute confidence.
Kunnen we deze verklaring maken met een absolute zekerheid en vertrouwen.
Today I say to you, I am a son of Abraham.
Vandaag zeg ik tegen jullie, ik ben een zoon van Abraham.
I trust you can too.
En ik vertrouw erop dat jullie dat ook kunnen zeggen.
So this story of one new man.
Dus dit verhaal over die ene nieuwe mens.
I want you to turn to it if you have it. It's Ephesians 2 verses 14
kan,
and 15.
Kijk eens naar Efeziërs 2 versen 14 en 15.
It's an interesting piece in the English Bible.
In de Engelse Bijbel is dat een interessant stuk.
You'll see it just as a sentence with lots of words.
Dan zie je gewoon een zin met heel veel woorden.
But if you look at it for a moment, you'll see there's classic Hebrew Hasidic text that's written here.
Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het klassieke Hebreeuwse tekst is die hier wordt neergezet.
And so what you see in the beginning of the verse, you find the word shalom or peace.
Maar wat je aan het begin van de regel ziet, is van shalom, vrede.
And at the end of the verse, you'll find the shalom and the peace.
En ook aan het einde van het vers zie je die woorden staan.
And the next thing you'll find is that there's one new man.
En dan zie je het volgende wat je ziet, één nieuwe mens.
And at the end of the verse, you'll find building together to one body.
En aan het einde van de vers zie je het samenbouwen tot één lichaam.
And in the middle, it says by breaking down the traditions.
En in het midden staat er dan door de tradities af te breken.
By breaking the walls.
Door de muren af te breken.
That have been set up between us.
Die tussen hen ingezet zijn.
Who sets up the walls?
Wie zet de muren op?
Our old man and our ego sets up walls.
Onze oude mens en onze ego maakt al die muren omhoog.
You see, what was the picture back in the Garden of Eden?
Weet je, want wat was het beeld terug in de Hof van Eden?
When God made mankind, he made one.
Toen God de mens maakte, maakte hij ze één.
When he breaks them into two boxes.
En toen hij ze in twee dozen als het ware brak.
It's one verse to bring them together again.
Is er ook één vers nodig om weer één nieuw mens van ze te maken.
So in the picture of the Garden of Eden.
Dus in het beeld van de Hof van Eden.
And the picture that we see in the New Jerusalem.
En het beeld dat we zien in het Nieuwe Jeruzalem.
We find unity.
Daar vinden we eenheid.
We find oneness.
We vinden er gewoon een samenhorigheid, een eenheid.
But what happens after the Garden of Eden?
Maar wat gebeurt er na de Hof van Eden?
At the Tower of Babel we split into many nations.
Bij de toren van Babel versplinteren in heel veel volken.
And after the Garden of Eden we have this huge conflict between male and female.
En na ook de Hof van Eden zie je ook een enorm conflict tussen man en vrouw.
Who's the boss in your family?
Wie is de baas in jouw gezin?
Who's the boss?
Wie is de baas in jouw huis?
Interesting.
Dat is heel interessant om
it
te weten.
It doesn't fit into the picture
en
of the Garden of Eden.
Het past niet in het beeld van de Hof van Eden.
And so in the restoration of the tabernacle of David, the
dus
sukkah of David.
Bij het herstel van de tent, de tabernakel van David.
We find that God says he wants to have unity.
Daar zien we dat God zegt dat hij eenheid verlangt.
What do we have today in the body?
Maar wat hebben wij vandaag de dag in het lichaam?
We have fights about what name to use.
Wij hebben gevechten over welke naam gaan we gebruiken.
We have fights about what calendar to use.
Gevechten over welke kalender gaan we volgen.
We will have fights about the interpretation of a word.
Gevechten over de vertaling van een bepaald woord.
And very often we'll have fights between the role and the position of the man and the wife in a marriage.
Heel vaak hebben we zelfs ook nog gevechten over de rol tussen de man en de vrouw in de gemeente.
We call these dividing walls.
En dat noemen we allemaal muren die scheiding brengen.
And when I talk to people,
en als ik met mensen praat,
they are quick to say to me,
zeggen ze heel snel al tegen mij.
We Dutch, this is our culture.
Ja, maar weet je, het is nu eenmaal onze cultuur. Wij zijn Nederlanders.
I'm American, it's my culture.
Maar weet je, zo ben ik nu eenmaal. Ik ben Amerikaan.
This is what my tribe do.
Maar ja, zo doet mijn stam het nu eenmaal.
We try to find reasons.
Wij proberen altijd wel excuses te vinden,
to
redenen
create separation.
Om scheiding neer te zetten.
It's interesting.
En het is interessant.
In the Qumran scrolls.
Dat in de Qumran rollen.
There's one specific scroll, the Damascus scroll.
Daar is één specifieke rol, de Damascus
and
rol.
And in it, it
daarin,
defines the Pharisees.
Daar zie je de gedeelte over de Farizeeën.
As the builders of walls.
Dat zijn dus de bouwers van muren.
In fact, it goes on to say these walls are just a bunch of loose stones.
In feite er staat zelfs dat deze muren zijn slechts een stelletje losse stenen.
And if you don't believe me, go and look in Ezekiel 13 verse 10.
En als je me niet gelooft, ga maar kijken in Ezekiel 13 vers 10.
Someone builds a wall without mortar.
Dat is iemand die een muur bouwt zonder cement.
They plaster it with whitewash.
En met een soort wit kalk gaan ze dus planuren, waardoor het zogenaamd er mooi eruit ziet.
If you think about the journey that Yeshua Jesus had on earth.
Maar als je nadenkt over de reis die Yeshua Jezus op aarde heeft gemaakt.
And every conflict that he has,
en elk conflict dat hij had.
With the Pharisees and the Sadducees,
met de Farizeeër of een Sadduceeër.
Was always about the traditions of man.
Het ging altijd over de tradities van
mensen. It was always about the fact that you put your ideas.
Het ging altijd over het feit dat jij jouw idee.
The ideas of me and my.
De idee van mij en ik.
Above
boven
the word of God.
Het woord van God.
And so what I'm saying to you, if there's any sign,
dus wat ik nu tegen jullie zeg, als er ook maar één teken is
in your heart,
in jouw hart,
that says Jews only,
dat staat waar dat zegt Joden alleen,
woman only,
of vrouwen alleen,
men only,
of mannen alleen.
The only place where woman only is acceptable is in the mother's room at the back.
Weet je, de enige plek waar vrouwen alleen staat, dat is daar in de vrouwenlokaal achterin.
Every dividing wall must be broken down.
Elke muur die scheiding brengt, die moet afgebroken worden.
And God's word is simple. There are three attributes that you and I show.
Gods woord is heel simpel. Er zijn drie zaken die jij en ik laten zien.
If we live like this,
als wij zo leven,
we break down these walls.
Dan gaan wij ook deze muren afbreken.
And the first is justice.
En de eerste is gerechtigheid, rechtvaardigheid.
It's equality.
Het is een kwaliteit.
You and I are equal.
Jij en ik, wij zijn gelijkwaardig.
It doesn't matter what nation you are.
Het maakt me niet uit van welke
what
natie je
background
komt,
you
wat
are,
je achtergrond is,
how educated you
hoe
are.
Geleerd je wel niet bent.
There is no special race, no special culture.
Er is
culture.
Niet een speciaal cultuur of een speciaal ras.
There is no man-made tradition.
Er is geen door mens ingestelde traditie.
That has any credibility at all.
Die enige geloofwaardigheid ook maar heeft.
We are all equal.
We zijn allemaal gelijkwaardig.
The question is, do I show that even-handedness with you when I talk to you?
Vraag is of ik dat ook uitstraal in mijn wandel met jullie.
The second way I show it is compassion and mercy.
En het tweede wat ik laat zien, dat is gewoon bewogenheid en genade.
See, we call to love our neighbor.
Want we zijn opgeroepen om van onze naaste te houden.
And it's easy to love the neighbor that looks like me.
En het is heel makkelijk om van de naaste te houden, mijn buurman die op mij lijkt.
Talks like me.
En ook net als ik praat.
And thinks like
en ook
me.
Net als ik denk.
But it's not so easy to love the others outside
there. Maar niet zo makkelijk om die anderen daar
buiten
ook nog lief te hebben.
Of life.
Die een heel ander kijk op het leven hebben.
And the third attribute I want to leave with you is humility.
En het derde onderdeel wat ik bij jullie wil laten is nederigheid.
And the most important place where humility comes to play.
En het meest belangrijke waar nederigheid aan bod komt
is in the relationship between a husband and a wife.
Dat is in de relatie tussen een man en een vrouw.
For too long our cultures have set a standard in place.
Nou, voor te lang hebben onze culturen een standaard gehanteerd.
Where the man is supposed to be strong and the woman to be submissive.
Waar de man wordt geacht om sterk te zijn en de vrouw onderdanig.
But God gives us equality.
Maar God geeft ons gelijkwaardigheid.
He says we are co-leaders.
Hij zegt we zijn beide medeleiders.
We have very different roles to play.
Okay, we hebben hele verschillende rollen die we moeten uitvoeren.
And so the man must exercise leadership.
Dus de man moet inderdaad het leiderschap uitvoeren.
But not control.
Maar niet controle.
And the woman must reveal the nurturing and the compassion and the family.
En de vrouw moet inderdaad het zorgen en de barmhartigheid uitstralen in de familie.
But without the jealousy and the Jezebel spirit.
Zonder de jaloezie en de Jezebel manipulatiegeest enzovoort.
So we are co-equal.
Dus we zijn eigenlijk gelijkwaardig.
We have different roles to play.
Andere rollen die we
and
moeten
we
uitvoeren.
Must operate in those roles.
En we moeten daar ook in bewegen en actief
That's
zijn.
Critical.
Dat is kritiek.
But if one thinks they're better than the other,
maar als de ene denkt dat die beter is dan de ander.
There's a saying my wife will use.
Er is een gezegde dat mijn vrouw gebruikt.
She will tell you that I am in charge of the house.
En ze zal zeggen ik ben de baas over
she
het
says,
huis.
She says I'm the head of the house.
Ik ben de hoofd van het huis.
But then she tells all the ladies, but I'm the neck.
Maar dan zegt ze over hem en dan zegt ze ja maar tegen de vrouw
and
maar ik
I
ben
turn
de nek.
The head wherever I want
en
him.
Ik zal zorgen dat het hoofd die kant op draait waarheen ik maar wil.
So you understand that's not quite godly.
Maar je begrijpt dat is absoluut niet goddelijk.
So what's the evidence of the lifestyle I'm talking about?
Dus wat is het bewijs van het levensstijl waar ik het nu over heb?
God wants us to have strong families.
God wil dat wij sterke gezinnen hebben.
Powerful marriages.
En krachtige huwelijken.
Unscrupulous business ethics.
En echt schone ethiek in de zaken doen.
And acts of loving my neighbor.
En ook de handelingen van dat waar uiting komt dat ik van mijn naaste hou.
I've spoken a few times about the old man.
Ik heb een paar keer al gesproken over de oude mens.
And there's a beautiful story in the New Testament.
En een prachtig verhaal in het Nieuwe Testament.
You remember the story where Paul is taken and he's on a ship?
Weet je nog het verhaal dat Paulus wordt meegenomen? Hij is op een schip.
And there's this huge storm.
En je hebt een enorme storm.
And the sailors start to think, oh, we're not gonna make it.
En al die zeemannen die denken, nou, dit gaan we niet redden.
And they grab the lifeboats.
En dan pakken ze al de reddingsboten.
And they want to jump in the lifeboats.
En ze willen er al in gaan springen.
And Paul says, leave the lifeboats.
En Paulus zegt, laat die boten met rust.
Stay on the boat.
Blijf hier op deze boot.
Stay on the boat. That's
Blijf
where you're
boot,
safe.
Daar ben je veilig.
In Hebrew, the word for lifeboat.
In Hebreeuws, het woord voor reddingsboot.
Is Anya.
Dat is Anya.
And it comes from the word Ani.
En het komt van het woord Ani.
And the word Ani means me.
En dat betekent ik.
Self.
Zelf.
Ego.
Ego.
And so, if you jump into the lifeboat of me
dus
and my.
Dus als je in de reddingsboot gaat springen van mij, ik en mezelf.
And you don't stay. In the boat.
En je blijft niet in de boot.
In the ship which is Messiah.
In de boot, in het schip wat Messias is.
Where you don't
is.
Lay down your life.
En waar je ook je leven in legt.
Then we make a mistake and we're not part of the one new man.
Als je dat niet doet, dan maak je vergissing en dan ben je geen onderdeel van die ene nieuwe mens.
And so I want to suggest that every time your old man stands up.
Dus ik wil aan jullie voorstellen dat iedere keer wanneer je oude mens opstaat.
And sets up a wall between you and someone else.
En die een muur opricht tussen jou en iemand anders.
Because of what they've done or said or
wat dan ook, of wat ze hebben gedaan. Of gezegd tegen jou.
You busy reversing the work of Yeshua HaMashiach.
Dan ben je eigenlijk aan het terugdraaien het werk van Yeshua de Messias.
He came to break down the wall.
Hij kwam om die muren neer te halen.
And if you're rebuilding a wall.
En als jij er weer eentje opbouwt.
You're declaring his work null and void.
Dan verklaar je eigenlijk dat zijn werk van geen waarde is.
So I want to make it practical for you.
Dus ik wil het gewoon even heel praktisch maken voor jullie.
Paul tells us that we must keep the feast of Passover.
Paulus zegt ons dat we de feesten van de Pesach moeten houden.
So there's this beautiful image of eating matzah.
Dus daar is dit prachtige beeld van het matzahs eten.
And if matzah made such a huge difference.
En als dit matzahs eten zo'n enorm verschil uitmaakte.
Then I suggest we would eat it every day of the year.
Nou, dan stel ik haast voor dat we het elke dag van het jaar gaan eten.
But what he wants us to understand.
Maar wat hij wil dat we gaan begrijpen.
In these 7 days when we eat the matzah.
In deze 7 dagen dat we de matzahs eten.
In the practical eating of the matzah.
In het praktische echt eten van het matzahs.
That we learn a lesson.
Dat we daarin een les leren.
That applies for the other 360 odd days of the year.
Dat die toepassing op die andere gewone 360 dagen. dagen van het jaar.
You understand the powerful testimony?
Begrijpen jullie het krachtige getuigenis wat er vanuit gaat?
He says if I do it with the right heart and the right attitude for 7 days.
Als ik het 7 dagen lang met de juiste hart en de juiste houding doe,
I will be able to live in the power of the Messiah for the next 300 odd days.
Dan zal ik in staat zijn om in de kracht van Messias te leven voor de volgende 360 dagen.
And so he says, pick up the matzah.
Dus hij zegt, pak die matzahs op.
That other bread you eat is very nice.
En dat andere brood is heel erg lekker wat je eet.
It's very sweet.
En het is ook heel zoet.
It's not like the matzah.
Het lijkt helemaal niet op de matzahs.
But the matzah teaches us a lesson.
Maar de matzahs leert ons een les.
You see, Paul says to us.
Want Paulus zegt tegen ons.
When you eat the matzah,
als je dat eet,
you think of the leaven that's in your life.
Dan denk je aan het zuurdeesem dat in jouw leven is.
You think of the wickedness and the evil things that you do and say to each other.
Denk aan de slechtheid en het lelijke wat je tegen elkaar zegt en doet.
Where you demand that your I is satisfied.
Waar het om gaat dat je eist dat jouw ik bevredigd wordt. Waar ik belangrijk ben.
And what you do is in that process you make yourself unclean.
En weet je wat je in dat proces aan het doen bent? Je maakt jezelf onrein.
You see where I've come back to?
Zie je waar ik weer teruggekomen ben?
As opposed to us being stones in a tabernacle.
Zoals wij verondersteld worden om stenen te zijn in de tabernakel die puur en heilig en apart gezet zijn.
Paul is telling us it is so easy to become unclean.
Paulus zegt ons, het is zo makkelijk om weer onrein te worden.
And the problem when we become unclean,
en het probleem is dat als we onrein worden,
is it's normally in a disagreement with someone else.
Is het vaak in oneenigheid met iemand anders.
And sometimes it can be a cross word, it can be an unhappy word.
Soms kan het een onvriendelijk of een geïrriteerd woord naar iemand zijn.
But it's equally possible that you and I can look at the Bible today.
Maar het is evenwel mogelijk dat jij en ik samen naar de Bijbel kunnen kijken.
At a specific verse.
En een bepaald vers bekijken.
And end up in such a huge disagreement.
En dat wij in zo'n enorme de tegengesteldheid beëindigen.
That we walk out angry, shouting,
dat wij gewoon boos en zelfs schreeuwend uit elkaar lopen.
Do you understand what the issues are?
Begrijpen jullie wat er hier voor punten allemaal liggen?
And so God says, take this time that's coming.
Dus God zegt, de tijd die gaat komen, neem
and
die alsjeblieft.
Make a conscious decision
en
to
maak
look
een heel bewuste beslissing om eens goed te gaan kijken.
For the evil thoughts,
naar alle lelijke
and the
gedachten
evil deeds,
en de lelijke daden en alle verkeerde dingen
that make up our life so that we can truly become clean and holy.
Ja, die in ons leven zijn zodat we echt werkelijk schoon en heilig kunnen worden.
In 1 Corinthians 5 verse 6 Paul says,
in 1 Corinthians 5 vers 6 zegt Paul,
a small piece of leaven,
een klein beetje zuurdeesem.
And he used it with a strange verse, strange
en hij gebruikt een eigen heel vreemde woord
bij. He says boasting.
Boasting, opscheppen.
I come to tell you how good I am.
Ik kom je even vertellen hoe goed ik wel niet ben.
Those of you who follow football.
Degene van jullie die de voetbal volgen op tv.
I'm pretty sure if I find one from this team and one from that team.
Ik ben haast wel zeker als ik twee van twee verschillende teams ieder een lid vind.
And that guy's team beat this guy's team on Saturday.
Team van deze persoon heeft verslagen het team van die persoon aan die kant.
Then we will see by the size of your smile.
Dan zullen we al zien door de grootte van jouw glimlach.
How he points fingers at this man.
En hoe hij vingers wijst naar die andere man.
I'm showing you how easy it is for us
ik
to be boastful.
Ik laat je zien hoe makkelijk
prideful
het voor ons is om op te scheppen, om trots te zijn.
So Paul says evil and wickedness.
Dus Paul heeft het over kwaadheid.
Are the words and actions that we do in life.
Dat zijn al de woorden en de activiteiten die we verrichten in het leven om muren op te bouwen.
Paul asks us.
Paulus vraagt ons.
Love your neighbor.
Houd van je buurman.
First, do them no harm.
Doe ze geen kwaad.
Secondly, do as much good as you can.
En doe zelfs zoveel goed als je maar kan.
And then reach out.
En dan strek je uit.
Yeshua did it at the last supper.
Heeft het gedaan tijdens het laatste avondmaal.
He sits down to have a supper with some men.
Hij zit aan tafel om te gaan dineren met een aantal mannen.
People that he's walked with for 3 years.
Mensen waar hij 3 jaar lang mee heeft opgetrokken.
People that would know his heart.
Mensen die zijn hart kennen.
People would have learned to love him.
Mensen die hebben geleerd om van hem te houden.
And yet there's one man who is going to cause trouble.
En toch zal er één man zijn die problemen gaat veroorzaken.
And Yeshua knows that.
En Yeshua weet het al.
And that was understanding that this man is going to build a wall.
En hij wist al, hij begreep al dat deze man een muur zou gaan bouwen tussen hen.
He chooses to break the bread.
En toch kiest hij ervoor om het brood te breken en het met hem te delen.
I'm challenging you in
nou,
the days ahead.
Nou, daag ik jullie uit.
before you get to Passover.
Voordat de Pesach begint.
That you will think about taking a bread.
Dat jij aan denkt om een brood te gaan nemen.
And going to those where you have had issues with.
En dat je naar degene gaat waar je eigenlijk problemen of conflicten mee hebt gehad.
That you've gossiped about.
En waar je over geroddeld hebt.
Where you've built up a wall.
En waar jij een muur hebt gebouwd.
Of some or other kind.
Van wat voor soort dan ook.
And I would ask that you go to restore relationships.
En ik vraag dat je gaat om relaties te herstellen.
That you ask forgiveness.
Dat je vergeving vraagt.
That you make restitution.
En dat je verzoening maakt.
How do we know that the tabernacle is restored?
Nou, wanneer weten we dat de tabernakel weer hersteld is?
The word restored and reconciled.
Het woord hersteld en verzoend.
Speak to this, to a complete work.
Het spreekt over een compleet werk.
To bring back former glory.
Om de oude glorie weer terug te brengen.
To bring to a former state of harmony.
En om de oude staat van harmonie weer terug te brengen.
God wants us as living stones.
God wil ons hebben als levende stenen.
To live in harmony.
Om in harmonie te leven.
Not superficial, smiley
niet
harmony.
Niet oppervlakkige, glimlachen harmonie.
But real.
Maar
heart to heart harmony.
Van hart tot hart harmonie.
An understanding that we care for each other.
Gewoon een begrip dat wij om elkaar geven.
He says, if we are truly living stones.
Hij zegt, als wij werkelijk levende stenen zijn.
Then we are coming in a building that is held together.
Nou komen wij in een gebouw dat samengehouden wordt.
And growing into a temple.
En dat groeit uit tot een tempel.
That will be holy and set apart for Him.
Die heilig zal zijn en apart gezet voor Hem.
The Messiah wants to be with you.
En Messias wil met jou zijn.
But he wants us to act like one new man.
Maar hij wil dat wij gaan handelen als één nieuw mens.
My prayer is that you will break down every wall.
En mijn gebed is dat je elke muur zal afbreken.
And choose to be the less.
En ervoor kiest om de minste te zijn.
To be the minster, yes.
Ja.
To be the minster, to really
go down.
De
minste te zijn en om naar beneden te gaan.
And to release those.
En om los te laten.
And make sure that there is no wall of separation.
Degene die je maar vasthield en dat er geen muur zal zijn die scheiding brengt.
Amen.
Amen. Okay.
Father, we thank you.
Vader, wij danken u.
That we can come before you today.
Dat wij vandaag voor u mogen komen.
I thank you, Father, that so many years ago you made this prophetic word.
Ik dank u dat u zoveel jaar geleden dit profetische woord heeft gebracht.
And you told us that you'd restore the sukkah.
En u heeft ons gezegd dat u de tent zou herbouwen.
And Father, we want the sukkah that David built.
En Vader, wij willen die tent die David heeft
this
gebouwd.
Tent.
Deze tent.
The tent which is my body.
De tent die mijn lichaam is.
To be truly open, Father.
Dat die werkelijk open zal zijn.
So that anybody walking past.
Dat iedereen die maar langs loopt.
Can look into the tent.
In die tent naar binnen kan kijken.
And he can see the ark of the covenant in my heart.
En dat hij ook het ark van verbond in mijn hart kan zien.
Father, I want nothing inside of me.
Vader, ik wil niets in mij.
That belongs to the kingdom of darkness.
Dat behoort aan het rijkdom van de duisternis.
And I want nothing between me and my fellow man.
En ik wil niets hebben tussen mij en mijn naaste.
That will bring disharmony.
Dat disharmonie brengt.
I choose to declare, Father, today.
En ik kies ervoor om te verklaren
that
vandaag,
every
Vader,
word of wickedness and evil,
dat elk woord van slechtheid en lelijkheid,
which I have thought or done,
wat ik heb gedacht of gedaan,
and which has harmed my fellow man,
en wat mijn naaste heeft bezeerd,
will be declared null and void today.
Dat het werkelijk als van geen allerlei waarde en kracht zal zijn vanaf vandaag.
And in its place, Father, I choose to declare life.
En in plaats daarvan wil ik leven uitspreken.
May there be glory in your name.
Mogen er glorie zijn in uw naam.
Because of the harmony between your brothers.
Vanwege de harmonie tussen uw broeders.
In Yeshua's name.
In Yeshua's naam, amen.
Amen.